Goedenavond, broeders en zusters, welkom in deze dienst. Ook degenen die nu elders meeluisteren, of later in de week, via een opname. Ik heb voor u de volgende mededeling van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. De bloemengroet gaat vandaag naar Marijke van der Brink. En vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor Wim van der Bor, oud lid in onze gemeente, die heel ziek is. En voor dominee van der Sluis, een oud predikant van deze gemeente, die weer een TIA heeft gehad. En er is gebeden voor wijsheid, voor bestuurders in alle lagen. Het gaat om rentmeesterschap en op het gebied van klimaat, milieu versus economie. En we hebben gedankt met Ton en Joke Veldhuizen, die 40 jaar zijn getrouwd. In deze dienst zal dominee Marinus Beuthe van de GKV in Apeldoorn ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied, gezang 457, versen 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Intro. Laten we deze dienst beginnen in het diepe besef dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En die God, die groet ons ook. Genade is op jullie en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. En laten we dan nu het lied zingen waar jij al mee begonnen was. Laten we samen bidden. Heer, maak ons tot een instrument van uw vrede. Laat ons waar haat is, liefde zaaien. Waar twijfel is, geloof. Waar wanhoop is, hoop. Waar duister heerst, licht. Waar iemand bedroefd is, vreugde. Laat ons niet zoeken om getroost te worden, maar om te troosten. Niet om begrepen te worden, maar om te begrijpen. Niet om bemind te worden, maar om te beminnen. Want door te geven ontvangen wij. En door te vergeven krijgen wij vergeving. En door te sterven worden wij tot eeuwig leven geboren. Amen. Dan gaan we elkaar uit de Bijbel lezen, twee gedeeltes. Allereerst uit de profeet Jesaja. Daar lezen we hoofdstuk 40, vers 12 tot 31. Daarna zingen we Psalm 86, vers 1 tot en met 4. Daarna hebben we nog een klein gedeelte uit Romeinen 11. Jesaja 40. Vers 12. Wie heeft de wateren met holle hand omvat? De hemel gemeten met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag. Met een beeld opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermomt. Met zorg gekozen door een vakman die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten of hij blaast over hen en ze verdorren. De stormwind neemt hen op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog, wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden van de aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt maar wordt niet moe. Hij rent maar raakt niet uitgeput. Tweede lezing is uit Romeinen 11. Paulus heeft daarnet in de hoofdstukken daarvoor het gehad over het volk Israël en hoe God door alles heen zijn genade aan dat volk kwijt wil. En hoe God ook andere volken bij Israël voegt. Dus dat is zo'n mysterie, zo'n geheim voor Paulus, dat hij aan het eind in een soort, hoe moet je het zeggen, een soort lyrisch stuk eindigt. En dat wil ik met jullie lezen, Romeinen 11 vanaf vers 33. Dan zegt hij: hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? En dan haalt hij Jesaja 40 aan. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. Laten we ook met elkaar nog een lied zingen wat op Jesaja 40 is gebaseerd, liedboek 30. En dan zingen we vers 1, 2, 5 en 6. En ik had eigenlijk bedacht om dat in beurtzang te doen. Durven we dat aan? Vers 1 zingen we allemaal, vers 2 de vrouwen, vers 5 de mannen en 6 zingen we weer allemaal. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Wie is die God eigenlijk in wie jij gelooft? Stel je hebt een ongelovige vriend of vriendin, een collega of buurvrouw en die stelt je die vraag. Hè, wie... Vertel eens iets meer over die God van jou. Wie is God eigenlijk? Wat zou je dan zeggen? Leg dan maar eens uit wie God is. Hè? Weet je het? Ik weet niet precies hoe het jou vergaat, maar ik begin meestal wat te stamelen bij zo'n vraag. Want ja, wat zeg je nou als iemand die vraag aan je stelt? Hè? Wie is God eigenlijk? En het wordt al helemaal lastig als je met mensen praat die er wel iets van afweten. Hè? Oh ja, jullie God, dat is toch 3 en 1 tegelijk? Leg dat eens uit. En die Jezus, was hij nou wel of niet God? Maar hoe kan het dan als hij tegelijk ook echt mens was? En hoe zit het eigenlijk met zijn geboorte? Was Jozef nou wel zijn vader of niet? Trouwens, ik snap sowieso niet zo heel veel van die God van jullie. Al dat lijden in de wereld, kan hij daar nou echt niks aan doen? De vragen en problemen stapelen zich op. Wie is God eigenlijk? Weet ik dat eigenlijk wel? En kan ik God eigenlijk wel begrijpen? Misschien voel je er wel wat ongemakkelijk of zelfs ongelukkig bij, dat je geen duidelijk antwoord op al die vragen kunt formuleren. Ik zelf heb dat wel eens. Dan denk ik, heb ik zoveel jaren gestudeerd en dan weet ik het nog niet. Het frustreert me. Maar laten we vanmiddag eens goed luisteren naar Jesaja en naar Paulus. Die twee gedeeltes die we hebben gelezen. Ze leren ons namelijk een manier om hiermee om te gaan. In feite zeggen ze allebei, God is onbegrijpelijk. En dat lijkt natuurlijk een teleurstelling. Hè? We kunnen God helemaal niet begrijpen. Dat lijkt een teleurstelling. Maar ik ga vanmiddag of vanavond proberen duidelijk te maken dat evangelie is. Dat het goed nieuws is. Dat God onbegrijpelijk is. Hoe leef je met een onbegrijpelijke God? Op die vraag zoeken we een antwoord. Ja, God is een onontwarbare knoop. Ik noemde net al een paar dingen die laten zien hoe God niet te begrijpen is. Als het gaat over de drie-eenheid, als het gaat over de maagdelijke geboorte, als het gaat over de twee naturen van Jezus Christus, als het gaat over de vraag naar het lijden en het kwaad in deze wereld. Over al die vragen zijn boekenkasten, wat zeg ik, bibliotheken volgeschreven. En niemand heeft het antwoord gevonden. God is niet altijd te begrijpen. Maar Jesaja die gaat nog een stapje verder. Hij zegt, met wie of met wat kun je God nou eigenlijk vergelijken? Wat weten we nou helemaal over God zelf? Het gaat helemaal niet eens over al die moeilijke vragen waar ik het net over had, maar gewoon om God zelf. Met wie kun je God nou vergelijken? Vergelijken is een manier om kennis op te doen. Als je bijvoorbeeld in het buitenland bent geweest en je hebt daar dan iets gegeten, iets vreemds wat we hier niet kennen. En dan kom je thuis en dan wil je uitleggen aan de mensen die aan wie je verhalen zit te vertellen wat je gegeten hebt. En dan zeg je bijvoorbeeld, het smaakte een beetje als boerenkool. Maar het was niet groen, maar het was juist rood. Ik weet niet wat dat is, maar zo kun je nieuwe dingen leren. Boerenkool kende je al, de kleur rood kende je al. En daar vergelijk je dan dat nieuwe gerecht mee. En door het zo te omschrijven en te vergelijken met dingen die je al wel kent, kun je hopelijk een beetje duidelijk maken wat je dan gegeten hebt. Dus door te vergelijken met dingen die we al kennen, kunnen we onbekende dingen leren kennen. Maar hoe zit het eigenlijk met God? Kun je God ook ergens mee vergelijken, zodat helder wordt wie hij is? Met wie of wat kun je God eigenlijk vergelijken? Nou, wat Jesaja duidelijk maakt is, God is volstrekt uniek. God is niet te vergelijken met de volken van deze wereld. Alle volken bij elkaar, hè? Het machtige Amerika, het immense China. Ah, zegt Jesaja, een druppeltje voor God. Kunnen we God dan misschien afbeelden? Dat is vaak gedaan. Hè? Wij hebben nou eenmaal behoefte aan beelden van God. Dan wordt het concreet, dan wordt het zichtbaar. Dus laat een goede timmerman eens een mooi beeld maken, dan weten we hoe God eruit ziet. Mooi goud, mooi zilver gebruiken, dat past wel bij goden. Maar Jesaja zegt, dat is de wereld op zijn kop als je dat doet. Alsof wij een beeld van God kunnen maken. Van God die alles maakte. Wij maken geen beeld van God, God maakte ons. Alles wat er op deze wereld is, alles wat we kunnen zien, alles wat we kunnen aanraken, alles waar we over kunnen praten, dat is gemaakt door God. Alles waar wij God van zouden willen maken, is een maaksel van hemzelf. Alle woorden die wij spreken, alle vergelijkingen die we proberen te maken, ze zijn geschapen door God. Hoe kunnen we ooit begrijpen wie hij is? Je kunt God niet afbeelden, niet om, alleen omdat het niet mag, maar vooral omdat het onmogelijk is. Het kan simpelweg niet. Elk beeld dat we van God maken, ook al onze beelden die we met woorden maken, storten in elkaar voor God. God is onvergelijkbaar. Niets of niemand kan recht doen aan wie God is. God heeft geen synoniemen. Nee, God is niet te vergelijken met niemand. Ik was een paar jaar geleden was ik in Amerika, in Chicago. En we liepen met een paar mensen door de stad heen. En opeens werden alle wegen afgesloten waar wij liepen. Op elke kruising stonden meerdere politieagenten. En we vroegen aan een van die mannen, joh, wat is er eigenlijk aan de hand? Dat wou hij niet zeggen, dat mocht hij niet zeggen. En toen kwam er opeens een enorme optocht aan. Eerst tientallen agenten op motoren en gevolgd door een stuk of zes politiewagens. Daarachter van die grote zwarte terreinwagens. En daar weer achter drie gepantserde auto's. En achter het glas van de achterste auto herkende ik het lachende gezicht van president Obama. Hij zwaaide. En achter zijn auto reden nog meer politiewagens. Zelfs een paar ziekenwagens reden mee. En met een flinke vaart reden ze door de stad op weg naar de universiteit. En later hoorden we dat Obama daar op die dag een of andere toespraak zou houden. En aan alles kon je merken, hier komt een belangrijk persoon voorbij. Alles moest aan de kant, hè? Iedereen moest wachten. Een enorm escorte, strikte veiligheidsvoorschriften. Is God ook zo? God lacht erom. Leiders van de wereld? Onbeduidend. Vorsten van de aarde? Nietige mensjes. Nog even en we zijn die hele Obama vergeten. God kun je er niet mee vergelijken. Ook niet met de sterren trouwens. Daar kun je wel iets bij voorstellen. Dat mensen vroeger de zon en de maan en de sterren aanbaden. Dat ze dachten dat iets goddelijks was. Ze gaven licht. Ze hingen daar zo hoog in de lucht. De zon gaf warmte, magisch, goddelijk. De mensen in Babel, waar het volk Israël in ballingschap was, vereerden ook de sterren. Maar Jesaja zegt, ook daarmee kun je God niet vergelijken. God is geen ster, God is niet de zon. God heeft ze gemaakt, hij staat erboven. Zelfs als we God liefde noemen, gaan we daarbij nog uit van onze eigen ideeën over wat liefde is. God is onvergelijkbaar en daarom niet te doorgronden, niet te begrijpen. Wie kan God vatten? Wie snapt God zoals hij is? Ja, maar de Bijbel dan? Daarin vertelt God toch wie hij is? Ja en nee. Want in de Bijbel wordt veel over God verteld. En bijna altijd gebeurt dat in beelden. Hè? God is een rots. God is een schuilplaats. God is een vader. God is een hen die haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. God is een koning. God is een held. God is een strijder. Een toren. Een verterend vuur. God is licht. God is een herder die zijn volk leidt. Heb je door? Allemaal beelden, enzovoort, enzovoort. Beelden, beelden. Allemaal beelden die ook ontleend zijn aan de schepping van God. Allemaal beelden die iets duidelijk proberen te maken over hem die alles geschapen heeft. Want hoe kunnen wij ooit snappen dat God schepper is? Dat God alles wat wij kennen heeft gemaakt van niets. Probeer dat eens in te denken. Van niets. Hoe kunnen wij ooit snappen dat God er altijd al geweest is en altijd zal zijn? Hoe zouden wij ooit kunnen snappen, wij mensen die onherroepelijk een begin en een eind hebben? Hoe kunnen wij eindige mensen een oneindige God begrijpen? Hoe kunnen mensen die gebonden zijn aan één plaats zich voorstellen dat God overal is? Wat snappen wij nou precies van woorden als eeuwig en almachtig en oneindig, schepper? Logisch dat het in de Bijbel dus regelmatig gaat over God die gehuld is in duister. God is gehuld in duister. Ja, als je bijvoorbeeld in Exodus 20 heb je de wet staan. Als je dan doorleest, dan gaat het over God die inderdaad in duister gehuld is. Dat zongen we net ook aan het begin van de dienst. Hè? Dat lied heilig, heilig, gij gehuld in duister. Waarom? Nou, omdat God onbegrijpelijk is. God laat zich zien in de Bijbel, zeker. Maar alle woorden in de Bijbel kunnen ons niet laten zien wie God is zoals hij is. Al zou je de hele Bijbel uit je hoofd kennen, dan nog begrijp je God niet. God is een onontwarbare knoop. Hij staat als schepper buiten de wereld die hij zelf geschapen heeft. En dat lijkt in eerste instantie ver weg. Maar om het nog wat ingewikkelder te maken, hij komt in Jezus Christus zijn eigen schepping binnen. En nu wordt het helemaal onbegrijpelijk. God is God, de schepper van alles wat leeft. En God is mens, schepsel van zichzelf. Jezus Christus is de Zoon van God en Zoon van Maria. Snap jij het nog? Hij komt op aarde God bekendmaken. En zo staat het in Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Ja, maar de vragen worden alleen maar groter. Want wie is God dat hij zijn eigen Zoon laat sterven aan een kruis? Wie is God dat zo alle zonden van de wereld verzoend zijn? Hoe kan dat? Hoe werkt dat? Wie denkt dat hij God snapt, raakt zelf in de knoop. Logisch dat er in de theologie vaak geprobeerd is om deze vragen op te lossen. Daar gaat het in de theologie tenslotte om. Wie is God? In de geschiedenis van God, of in de theologie, is vaak geprobeerd om God in te passen in onze denkkaders. God zo voor te stellen dat wij hem kunnen begrijpen. Maar telkens bleek het te mislukken. Het bleek niet te kloppen. God is anders. Ja, zelfs anders dan wij over zijn anders zijn denken te weten. Maar hier kunnen we wel iets belangrijks van leren. Want zoals in de theologie telkens geprobeerd wordt om God begrijpelijk te maken, zo doen wij dat zelf ook allemaal. Iedereen van ons heeft zo zijn of haar eigen ideeën over wie God is en hoe hij doet. Dat gold ook voor het volk Israël. Het volk Israël is in ballingschap, Jesaja 40, dan zitten we nog in de ballingschap in Babel. Notabene, ver bij Jeruzalem vandaan. En hoe moet het nou verder? Waar is die God nu eigenlijk? Die God die ze dachten te kennen, waar is hij nu? Waarom grijpt hij niet in? Waarom doet hij niks? Want dat doet God toch? God redt toch? God bevrijdt toch? Je hoort het ze zeggen, vers 27. Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Ze dachten God te kennen. Ze dachten dat de tempel nooit verwoest zou worden. Ze dachten dat ze altijd in het land Israël zouden mogen blijven. Heeft God nog wel oog voor ons? Dat gevoel kan je zelf misschien ook wel eens bekruipen, hè? Maar zeg Jesaja, dan heb je nog niet door wie God is. Dan heb je een te simplistische voorstelling van God gemaakt. Dan denk je dat je God wel snapt. En ja, dan zal hij jou wel vergeten zijn. En hier zitten ze met hun waarom-vragen in Babel. Hopeloos in de knoop. Omdat ze dachten te weten wie God is. En precies hetzelfde kan ons ook gemakkelijk overkomen. Als we vergeten dat God onbegrijpelijk is. Dan hoor ik mensen zeggen, maar weet je, God zal het wel goed vinden. Of, ik denk dat God zus of zo is. Maar weet je wel wat je zegt? Want wat nu als het anders is? Wij mensen met onze ideeën over liefde raken hopeloos in de knoop als God anders is dan wij ons hadden voorgesteld. Zo gemakkelijk denken wij menselijk, al te menselijk, over God. En vroeg of laat raak je daarmee in de knoop. Ja, je raakt in de knoop als je denkt te weten wie God is. Je raakt in de knoop als je vergeet dat God onbegrijpelijk is. En regelmatig krijg ik bij pastorale bezoeken de vraag of je aan God wel waarom mag vragen. Maar Jesaja laat zien in dit stuk dat het de meest logische vraag is die we aan God kunnen stellen. Waarom? Niet omdat God zich moet verantwoorden tegenover ons. Nee, maar wel omdat wij het niet snappen. Niet kunnen snappen. Als je leeft met God, ontdek je vroeg of laat een keer dat God anders is dan je dacht. Wie bent u eigenlijk? Dat is een vraag die je ook regelmatig in de Bijbel tegenkomt. De leerlingen van Jezus bijvoorbeeld zitten met Jezus in de boot en Jezus slaapt en de storm gaat tekeer. En de leerlingen denken dat ze het niet gaan overleven. Ze maken Jezus wakker en dan spreekt hij tot de wind en tot de golven en alles is weer kalm. Wie bent u dat zelfs de golven en de wind u gehoorzamen? Ze dachten Jezus te kennen, te begrijpen. Maar het is niet waar. Hoe leef je nou? Hoe houd je het nu uit met een onbegrijpelijke God? Hoe leef je met een God die onbegrijpelijk is voor ons? Een God die wij met niks of niemand kunnen vergelijken. Niet kunnen vatten, niet kunnen volgen. Nou, het belangrijkste antwoord is denk ik dat eerst maar eens erkennen. Heer, wij begrijpen u niet. U bent veel te groot om in ons hoofd te passen. U bent zo groot, zo verheven en tegelijk zo klein, zo nederig. Daar kunnen wij niet bij. U bent God en wij niet. Net als Job moeten we leren om wat vaker onze hand op onze mond te leggen. Job die hoofdstukken lang van alles over God heeft gezegd. Maar als God dan tot hem spreekt, dan legt hij beschaamd zijn hand op zijn mond. Ik wist niet over wie ik het had, zegt hij dan. Stil zijn. Erkennen dat wij de antwoorden niet hebben. Stamelen, omdat zelfs onze prachtigste volzinnen geen recht doen aan wie God werkelijk is. Ja, stil zijn. Maar het is geen ongemakkelijke stilte. Het is een stilte vol ontzag en bewondering. Wie bent u, God? Ik dacht u te kennen, maar toch niet. Alle woorden vallen bij u in het niet. Het is een stilte met je mond open van verbazing. Ongelooflijk, onbegrijpelijk. Als God God is, moeten wij wat vaker onze mond houden. Als God God is, kunnen wij moeilijk anders dan op onze knieën vallen. Aanbid het, maar doorgrond het niet. U bent gehuld in duister, maar juist daarom moet ik u aanbidden. Want dat kleine beetje van wat ik van u heb gezien, maakt me nieuwsgierig naar meer, doet me verlangen naar meer. Net als Paulus, hè? Notabene Paulus, die grote apostel, de grootste theoloog die er ooit geleefd heeft. Hij heeft net een paar hoofdstukken geschreven over hoe God heidenen tot geloof laat komen en nog steeds erop uit is, ook Israël in God, in Jezus te laten geloven en zo te redden. En je zou denken, Paulus, ja, dat is zo'n grote geleerde, dat is zo'n grote theoloog, die snapt wel hoe het zit. Maar niets is minder waar. Hij barst uit in aanbidding. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, zijn wijsheid, zijn kennis. Hoe ondergrondelijk zijn oordelen, hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Als je gezien hebt dat God niet te begrijpen is, aanbid hem dan. In diep en stil ontzag. Als God God is, moeten wij wat vaker onze mond houden. En net als Israël hopen. Wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Niet zozeer omdat God je de oplossing brengt die je nodig hebt. Niet omdat God altijd zo ingrijpt als jij denkt dat goed is. Maar als je gezien hebt hoe onbegrijpelijk God is, als je gezien hebt hoe anders God is dan wij, dan kunnen we leren hopen, leren verwachten. Wachten op God. Het uithouden met een God die ik niet altijd begrijp, die ik niet altijd kan volgen, dat geeft nieuwe kracht. Wachten op God, omdat hij op zijn tijd en op zijn manier zal ingrijpen. Als God God is en wij mens durven zijn onder God, dan geeft dat moed en nieuwe kracht. Onze wens om alles maar direct opgelost te hebben, om alles maar direct te begrijpen, Dat is pas vermoeiend. Leven met een onbegrijpelijke God betekent dat wij het uithouden als wij het niet snappen. Het betekent dat wij ons bewust zijn van onze eenzijdigheid, van de beperktheid, van alles wat wij over God zeggen en denken. Het betekent dat we stil durven zijn. Stil van diep ontzag voor een God die ik niet altijd begrijp. En het betekent dat we wachten. Dat we het verwachten van Hem alleen. Want wat we van Hem hebben gezien, dat doet ons verlangen naar meer. Amen. Laten we met elkaar zingen. Opwekking 717. En dat is hetzelfde als Hemelhoog 4:33. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, wie bent u? Hoe meer we van u horen, hoe meer we het leven met u delen, hoe meer die vraag ons kan bezighouden. Wie bent u eigenlijk? Hoe kunnen wij ooit met u leven? Hoe kunnen we u ooit begrijpen zoals u bent? Met wie kunnen we u vergelijken? Al onze vergelijkingen, al onze mooie schema's, al onze woorden schieten tekort. U bent niet te vergelijken met niemand. De machtigste man op aarde, u lacht erom. En tegelijk bent u de slaaf van iedereen. De zon en de maan, u speelt ermee. En tegelijk stierf u als de eerste, de beste misdadiger aan een kruis. We aanbidden u, ook al snappen we u niet. We willen van u houden, ook al snappen we nog niets van uw liefde voor ons. Dank u wel dat u een onbegrijpelijke God bent. Dat u niet in ons hoofd past, want ja, als u er wel in zou passen, zou u geen God zijn. Dank u wel voor wie u bent. De schepper die alles heeft gemaakt. U bent zonder begin en zonder eind. Heer, we stamelen maar wat om u te aanbidden. Om iets te voelen, om iets te beseffen van uw grootheid, van uw macht, van uw liefde en uw majesteit. We danken u dat we u leren kennen in Jezus Christus, mens onder de mensen. U daalt af om ons in staat te stellen u te leren kennen. U redt ons. U schenkt ons uitzicht op een eeuwig leven met u. U geeft ons uw geest om altijd bij ons te zijn en ons de weg te wijzen naar u toe. Dank u wel voor uw oneindige grootheid. En Heer, we bidden u, geef dat we niet te menselijk over u denken, alsof u een van ons bent. Alsof u net zulk gevoel voor recht, net zulk gevoel voor humor hebt als wij. Geef dat we niet te klein van u denken, alsof u er niet bent, alsof u ons vergeten bent, alsof u er ook niks aan kunt doen. Help ons als we het maar lastig vinden dat we u zo vaak niet kunnen volgen. Help ons om stil te zijn en te rusten bij u. Help ons om het onszelf toe te zingen. Stil, mijn ziel, wees stil. Want er is er één die mij kent, één die mij hoort, één die weet van mijn tranen, één die weet van mijn pijn, één die weet van mijn onrust, één die weet van mijn angsten, één die weet van mijn boosheid. Ook al merken we het misschien niet altijd, ook al merken we het morgen niet eens, u bent erbij. Heer, help ons om zo te wachten, te hopen op u. Help ons om stil te zijn van diep ontzag voor wie u bent. Heer, we aanbidden u als de onbegrijpelijke, de onvergelijkbare God. God, u bent God. En leer ons mensen zijn zoals u het hebt bedoeld. Mensen zijn onder God. Dat geeft vertrouwen om onze reis voort te zetten. Heer, we bidden het u in de naam van uw Zoon en onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laten we ons geloof in God ook belijden. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we dan Psalm 148, vers 1 en vers 5. En laten we voor zover mogelijk daarbij gaan staan. Samen met christenen wereldwijd en christenen van alle tijden is dit wat wij belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Iets voor, van wat u van God hebt gekregen, mag u aan hem teruggeven in de collecte. En als laatste lied zingen we dan in deze dienst Hemelhoog 445. Ik bouw op u. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.